Dit is een NH podcast. NH,
thuis in heel Noord-Holland. Noord-Holland.
Tekst en uitleg
met Jos Heremans. NH.
Mijn hemelblauw met gouden halen, mijn wolkentorens, ijskristallen, kometen, manen. Ah, alles draait om mij. En door de witte wolken poort tot diep. Onder de golven poort mijn vuur, mijn liefde zich in de aarde. En bij het water speelt een kind. En alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik wacht.
Je warmt op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief.
Scheur de rotsen met mijn stalen, verhoogde meren in de dalen en onweersluchten. Doe ik vluchten aan als de regen valt. Verberg je ogen in mijn hand voordat mijn glimlach ze verbrandt. Mijn vuur, mijn liefde, mijn gouden ogen. Beter als je nog wat wacht, want even later komt de nacht en schijnt de koele maan.
De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou. Stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief, zo lief.
Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in mijn armen van sterren weten. Ik het verre aan het noorden. Vloot. Ik ben het leven en de dood in vuur en liefde in alle tijd. Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog. Vandaag span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou.
Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon.
Ik wil niet meer bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief.
Ik heb je lief, zo lief. De pastoralen van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Laten we horen in tekst en uitleg. En dan zeg je, ja, maar jullie zouden toch 2 uur lang over Boudewijn de Groot praten. Nou, dat doen we ook. En dat doe ik met Peter Voskuil. De schrijver van het boek, het groot oeuvreboek van Boudewijn de Groot. Ja, het groot oeuvreboek. Het is een heel dik boek in ieder geval. En dat gaat helemaal over... Ja, alle liedjes van Boudewijn de Groot en alles wat hij deed. En wij komen bij de pastoralen, omdat Peter Voskuil... de pastorale een nummer is.
Van wel degelijk van Boudewijn en Lennart. Dus we zitten niet vals te spelen hier.
Nee, zeker niet. Maar
als singer-songwriter, hè? Ja. Ze noemden zichzelf op een gegeven moment, noemen we dat in het boek, de Van Gent en Loos van de Nederlandse muziekindustrie. Je kon ook liedjes bij ze bestellen.
Je meent het.
Ja.
Echt waar?
Vaak nog dezelfde week of zo. Echt heel snel ook klaar.
Oké. Maar ja, dit nummer, ik vind dit niet echt een nummer waarvan je zou zeggen, dat is typisch Boudewijn de Groot. Qua muziek.
Ja, nou ja, ik vind het leuk eigenlijk aan het hele oeuvre van Boudewijn, dat hij dus eigenlijk over allerlei genres, dat zich uitstrekt.
Ja.
En dit is dan ook alweer, vind ik, een mooi hoogtepunt daarin.
Ja, dat kun je wel zeggen. Het klinkt wel zo heel majestueus en heel instrumentaal. Dat past dan wel weer in de stijl die jij op een gegeven moment ook hanteerde. Heeft Bert Page, waar we in het vorige uur ook over spraken, heeft hij hier ook de hand in gehad?
Ik dacht het wel, ja.
Ja, want het klinkt wel een beetje. Ja. Met die enorme orchestratie erbij. En hoe,
ik zou het op moeten zoeken, hoor, om het zeker te weten.
Ja, nou, dat
zeg uit mijn hoofd van wel.
Ja, het klinkt ook wel als zodanig. En anders heeft iemand heel goed naar hem geluisterd.
Ja, dat zou ik zeggen.
Ja. Hoe is dat nummer bij hun terechtgekomen? Want hebben zij dat gevraagd aan Boudewijn en Lennart? Kunnen jullie iets schrijven met een beetje, mogen we wel zeggen, een mysterieuze, moeilijk te begrijpen tekst?
Ik vind die tekst helemaal niet moeilijk te begrijpen.
Nee. Oh.
Het is echt super duidelijk dat het gaat over de zon. Ramses is eigenlijk voor Lennart, heeft Ramses als zon aangewezen.
Oh,
en het is natuurlijk wel duidelijk dat het uit die tijd komt en mooi poëtisch verwoord is. Maar ik heb het zelf nooit.
Misschien is dat ligt geheel aan mij dan.
Nou ja, iedereen.
Iedereen heeft zo zijn eigen interpretatie.
Ja, dat is sowieso met liedjes. Dat vind ik altijd mooi van liedjes, dat je er zelf ook van alles.
Hey, ja.
Je hoeft er helemaal niet. Je kan er alles bij verzinnen. Zo.
Ja, je hebt wel meteen een beeld voor je. Dat is wel weer mooi. Met dat strand en dergelijke. Dus dat is wel weer een mooi gegeven.
Maar als je overigens goed luistert naar het liedje De Tuin der Lusten op Picnic.
Ja.
Dan hoor je dat dat toch ook wel weer een zusje is van pastorale.
Wat grappig is dat dan weer. Is dat ook in dezelfde periode een beetje tot stand gekomen?
Eigenlijk zijn die nummers vlak na elkaar gecomponeerd.
Oh.
Boudewijn heeft het daar ook een beetje gebaseerd. Of zat er nog mee in zijn hoofd?
Zo. En dat hebben ze zelf niet willen gebruiken. Dan hebben ze gezegd van, nou weet je wat, willen jullie er niks mee?
Nee, ik denk dat dit echt in opdracht geschreven is. Echt als duet.
Ja.
Ik bedoel, Ramses is ook als eigenlijk min of meer als uitgangspunt van het nummer gekozen natuurlijk door Lennart.
Okay.
Dus, maar ja, ik denk dat tijdens het componeren Boudewijn daar toch een beetje aan terugdacht. Of,
Nu is het niet de eerste keer dat hij voor anderen schrijft en Lennart ook niet. Hoe kozen zij de mensen uit voor wie ze wilden schrijven? Hadden ze daar een bepaalde, laten we zeggen, bepaalde voorwaarden aan? Of maakt het niet uit voor wie ze schreven?
Ik denk dat ze vrij, dat is allemaal vrij organisch vanzelf gegaan. Ik denk dat ze gevraagd werden.
Hmm.
Sowieso is het altijd met Boudewijn en Lennart. Ze schrijven vooral in opdracht. Dat zie je ook met al die platen. 12 nummers, klaar. Niet 13 en dan kijken welke kiezen we.
Nee, okay.
Dus dat is altijd eigenlijk best wel, denk ik, vrij.
Niks romantisch
gevraagd,
bij
draaien geweest.
Hoe zijn ze bij Rob de Nijs terechtgekomen?
Lennart heeft eigenlijk een vriendschap met Rob de Nijs gekregen en hem eigenlijk opgepikt. Want Rob de Nijs is ook na zijn de jaren van tienerster, is hij een tijdje eigenlijk helemaal uit beeld geweest.
Ja.
Heeft hij moeten sappelen om weer aan de bak te komen.
Mm-hmm.
En Lennart heeft hem daarbij geholpen. Ik denk dat Lennart toen ook op zoek was naar andere artiesten, omdat toevallig Boudewijn toen in zijn boerderijperiode zat. En
die zat
zei, ik ga in het Engels, ik ga in het Engels zingen, dus kan geen teksten meer van je gebruiken.
Ja.
En toen is Lennart andere artiesten gaan zoeken en daar is Rob de Nijs er eentje van geweest.
Ja.
En het is toch maar mooi gelukt, die twee, om Rob zijn carrière weer nieuw leven in te blazen.
Ja, een van de bekendste nummers van Rob de Nijs uit die periode is Malle Babbe.
Ja.
Op een top Haarlems nummer.
Dat kan je wel zeggen, denk ik.
Ja. Malle Babbe was natuurlijk een Haarlemse figuur. Hoe is dat nummer ontstaan in de tijd? En was dat ook specifiek voor Rob de Nijs geschreven?
Nee, het is, de oerversie is van Adelle Bloemendaal.
Mm-hmm.
Maar dat is dusdanig uitgevoerd en op de plaat gezet. Daar was met name Boudewijn niet zo heel erg tevreden over.
Okay.
Dus toen het licht op groen ging na de eerste hitsingle Jan Klaassen de Trompetter. Hè, als je een hitsingle hebt, mag je ook een LP opnemen. Toen ging het licht op groen voor de LP.
Ja.
En toen heeft Boudewijn gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om het nummer zo op te nemen als hij dacht dat het op de plaat moest komen.
Ja.
Samen met Rob uiteraard.
Ja, ja. En jij stuurde mij dat nummer en je zei van ja, dit is de single versie. Die is anders dan de LP versie.
Ja.
Wat zit daar voor verschil in?
Eigenlijk heel groot. Want ik dacht eigenlijk in het begin, nou, het is een iets andere mix en je hoort wat verschilletjes. Maar het is eigenlijk een heel anders opgezet. Mm-hmm. Maar het rare is dat beide nummers ook, ja, dat is een soort parallelle universum is dat. Je hoort het eigenlijk ook weer niet. Maar wat je dus hoort hier is gewoon een heel ander intro. Het nummer wordt anders opgebouwd. Ik vind zelf de single versie was voor mij een eye-opener van, de single versie is dus heel anders.
Ja, vind je ook beter?
Ik geloof het wel, ja. Tenminste wel heel leuk. De albumversie is eigenlijk meer van, nou, we knallen erin en mallebabbe.
Ja, ja, ja.
En dit is eigenlijk nog meer opgebouwd.
Ja.
Ja, er zit een bepaalde opbouw in dat nummer en die is hier nog duidelijker.
Oké, we gaan luisteren naar mallebabbe en straks gaan we het hebben over allerlei andere artiesten waar Boudewijn de Groot ook nog producer van is geweest, bijvoorbeeld.
Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op in oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man. Die in het donker wel durft, wat overdag niet kan. En bij nacht, in de kroegen hier, gaat je naam in het rond. Bij het blond schuimend bier. Mallebabbe kom hier. Lekker stuk malen meid, lekker dier van plezier. Mallebabbe is rond, mallebabbe is blond. Een zoen op je mond, mallebabbe. Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Ik heb het vaak gezien, wanneer zo'n stuk verdriet voldaan naar buiten kwam en jou daarachter liet. En dan bij nacht, in de kroegen hier, gaat je naam in het rond, bij het blond schuimend bier. Lekker stuk malemeid, lekker bier van plezier. Mallebabbe is rond, mallebabbe is blond. Een zoen op je mond, mallebabbe, je lekkere tont. Een houten plank, met spijkers in zijn kop, te kijken in zijn bank. Een zwart lakenspak komt ze zonder gelijk. Bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinig een cent in het zakje doen, zo koopt hij zijn ziel weer terug. En zijn fatsoen. En jij moet achteraan, in het donker ergens staan, zoals het hoort. Maar eens dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier ik je naam weer hoor. Bij het blond schuimend bier. Mallebabbe kom,
bier van plezier. Malabab is rond, Malabab is blond. Een zoen op je mond, Malabab, je lekkere kont. La 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 la.
Tekst en uitleg.
En vanmiddag in tekst en uitleg te gast Peter Voskuil. We hebben het met hem over Boudewijn de Groot. Het oeuvreboek van Boudewijn de Groot, dat heeft hij geschreven. Een toelichting op al zijn nummers. En daar zijn ook allerlei nummers bij die hij zelf misschien wel eens heeft uitgevoerd, maar vooral bekend zijn geworden door anderen, zoals dit Mallebabbe van Rob de Nijs. Behalve dat hij nummers schreef voor andere Peter, is hij ook nog een hele tijd producer geweest.
Ja.
Maar dat was een beetje van lieverlee, geloof ik, hè?
Nou, dat in principe, wat mij vooral opviel toen ik die producerscarrière ging bekijken, dat sowieso is trouwens Boudewijn ook een begenadigd producer. Dat kan je niet anders als je een beetje kijkt wat hij allemaal gemaakt heeft.
Ja, nee, maar dat is
dan,
een beetje
dan
zo.
Dan is het echt wel een goede producer.
Ja, geworden. Maar in de beginperiode was toch zo dat ze min of meer een baantje voor hem vonden, omdat ja, hij even niks om handen had.
Dat was eigenlijk wat er aan de hand was. Dat hij noemt zichzelf ook een beetje het afvalputje van Fonogram.
Ja.
Je moet je voorstellen, hij kwam terug van die boerderij uit Drenthe. Zocht werk.
Ja.
Kreeg die banen aangeboden. Maar kwam dus aan tafel te zitten bij allemaal producers als Hans van Hemert, Peter Koelewijn. Die hadden allemaal een eigen artiestenstal. En het was wel helemaal duidelijk wat die moesten doen. En alles wat daar buiten viel, daar werd al snel naar Boudewijn gekeken. Want ja, die had niks te doen in het begin. Dus ga jij dat dan maar doen.
Ja.
En dat is dus heel grappig dat er een soort hele mengeling van stijlen is.
Ja, je hebt heel veel research gedaan en dingen opgenomen. Je hebt een overzichtje gemaakt van allerlei artiesten die onder het producerschap van Boudewijn de Groot vielen. Laten we daar even naar gaan luisteren. En dan kun je daar vanzelf wel een toelichting bij geven, denk ik. Wat horen we hier?
Dit is Oscar Benton.
Oké.
En rauwe blues eigenlijk.
Ja.
Terwijl Boudewijn eigenlijk altijd zegt dat hij een hekel aan de blues heeft.
Oké, maar produceren is dan geen probleem?
Hij vond dit dus was eigenlijk vrij makkelijk, zei hij. Want die band was helemaal op elkaar ingespeeld.
Oh,
dus
zo.
Een kwestie van knoppen aan.
En, had hij weinig werk aan.
Hij heeft zich gigantisch goed vermaakt. Ja.
Gaan we naar de volgende. Is dit zeg?
Ja, dit zijn ook zo van die zangeresjes die dan voorbij komen. En dit had natuurlijk zomaar een hit kunnen zijn. In deze tijd misschien wel die eraan komt.
Geproduceerd door Boudewijn de Groot.
Ja.
Jeetje. En dat draaide die zijn hand ook niet voor om...
Net zo makkelijk. Net zo makkelijk.
Oh, oké, dus hij had niet zoiets van dit is niet mijn stijl.
Of dit is boven, of dit is onder mijn niveau of zo. Nee, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi dat hij dat gewoon allemaal deed.
Ja, dat is wel bijzonder, ja. Nou, heerlijk hoor. De volgende. Wat hebben we hier, dames en heren? Nou, dit is ook wel zo'n vrolijk nummer.
Ja.
Nou ja, met een kegel van 1 meter. Ik vind dit totaal niet bij Boudewijn de Groot passen, maar vertel.
Nou ja, Boudewijn de Groot ook vooral de carnavalsnummers. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Ik bedoel, dit deed hij dus ook.
Oh, jeetje.
En hij schreef zelfs ook carnavalsnummers. Dus,
je meent het.
Ja, er zijn andere singeltjes. Daar heeft hij het nummer zelf ook geschreven.
Echt waar?
Dat bleek hij ook gewoon ook goed te kunnen. En in het begin moest hij even wennen aan het idee.
Ja.
Maar hij zei ja later, want als hij het eenmaal ging doen, was het eigenlijk ook best wel leuk.
Ja. Dit nummer ken ik. Mona Lisa.
Ja.
Van de Bintangs.
Ja.
Heeft hij dit ook geproduceerd dus?
Ja. En ja, ook natuurlijk precies het goede nummer uitgekozen.
Ja.
Want die mannen wilden heel wat anders.
En, oh ja?
En, want het is Kraaienveld, heet dit officieel. Oh. Hè? Maar dat is inderdaad een soort afsplitsing.
Van de windtanks.
Ja. En ja, dit is eigenlijk een van zijn eerste hitjes of hits.
Oh, oké. Okay.
Als producer dan.
Hebben we hier nog wat moois? Even kijken of ik dit herken.
Dit is...
ja, ken ik. Okay. Pittsburgh in the Rain.
Pittsburgh in the Rain van Leon de Graaf.
Ja, die was platenverkoper in Haarlem.
Ja.
dat weet ik nog.
Echt natuurlijk weer veel meer het singer-songwriter.
Ja.
Wat eigenlijk dicht bij Boudewijn zelf komt.
Ja. Kenden die elkaar nog van school of zo?
Nee, via een talentenjacht, hè?
Oh, oké. Okay.
En daar zat Boudewijn in de jury.
Ja.
En de eerste prijs was singeltje opnemen met Fonogram.
Ja, daarna nooit meer wat van gehoord ook, hè?
Nou ja, ik heb hem wel eens geïnterviewd. Hij heeft de keuze moeten maken tussen of een onzeker artiestenbestaan. En had best wel een goede baan bij een platenzaak.
Ah.
Dus ja, op een gegeven moment moest hij kiezen.
Ja, dus hij daar gebleven. Ja, ik heb nog wel heel veel platen daar gekocht.
Oké, okay,
ja. Nou. ja. Dat is wel heel waar. Ja, dat is toch grappig. Ja, de man, dat is wel raar dan. Dan is de man van de platenzaak die gaat zelf een plaat maken. Dat is ook wel heel apart natuurlijk.
Ja, die dan ook nog. Ik vind het een heel leuk singeltje.
Ja, het is heel leuk. Dus,
ja, ik heb Leon, die staat bij mij in Bijnsdorp. Hè.
Ja.
Staat hij gewoon hoog in het vaandel, hoor.
Dat, ja, dat kan ik me voorstellen.
Singeltje.
Ja, ja, ik zal hem eens draaien op de zondagochtend tussen 8 en 10. Dit prachtig mooie Pittsburgh in the Rain. We gaan even naar een nummer dat ik eerst even laat horen in de uitvoering van Boudewijn, als je het goed vindt. Komt hij aan.
Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen, dan haalt ze het wel.
En dan gaan we nu naar de uitvoering die een hit werd. Ja, dat is ook wat, hè? Hans de Boy met Annabel. Hoe dat allemaal zit, daar gaan we het zo over hebben. Met Peter Voskuil.
Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen, dan haalt ze het wel. Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon. We kwamen aan bij een leeg perron en ik zei, het zit je niet mee. Heel in de verte ging de laatste wagon en Annabel zei oké, ik ga met je mee. En later lagen we samen, zoals dat heet, een beetje moe maar voldaan. Er kwam al licht door de ramen, ze zei, ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan. Ik zei alleen nog tot ziens Annabel en ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht ik draai me om en slaap nog even door. Maar 2 uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug. Annabel, het wordt niet zonder jou. Annabel, Annabel, het wordt niet zonder jou. Annabel. Zo bleef ik 2 dagen liggen in bed. Ik was totaal van de kaart. Toen stond ik op, ik moest niet denken maar doen. Want zonder haar was ik geen stuiver meer waard. Ik ging de stad door op zoek naar een glimp. En ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik ging zelfs hardop praten in mezelf. En iemand zei, je stond uren met je handen op de leuning van de brug. Annabel, het wordt niet zonder jou. Annabel. Zag ik haar weer, ze stapte net op de tram. Ze was nog mooier dan de vorige keer. Ik riep haar naam en trapte hard op mijn rem. Ik sprong de auto uit en greep haar vast. Ze stond stil en keek om. Ze keek me aan, maar was nauwelijks verrast. Ik zei, hey, waar moet je naartoe? Ze zei, naar het station. Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs. Ik zei, ja, nog één erbij. De loketist gaf 2 maal enkele reis en Annabel keek even opzij. Ik zei ik heb je gevonden vandaag.
ik laat je nooit meer alleen. Al reis je door naar Barcelona of Praag, al reis je door naar het eind van de wereld, ik ga met je mee. Hey, Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
Dat was Annabel van Hans de Boy, maar geschreven dus door Boudewijn de Groot. En van tekst voorzien van Peter Voskuil, door wie?
Herman Pieter de Boer.
Oké, kwam Boudewijn de Groot er zelf niet helemaal uit of hoe is dat gegaan?
Dat denk ik.
Okay.
Dat was in de tijd dat hij zichzelf nog niet als tekstschrijver beschouwde. Of tekstdichter, moet ik eigenlijk zeggen.
Ja.
En dan had wel een paar zinnen, maar ja, dan riep hij eigenlijk professionele hulp in om die tekst af te maken.
En hoe is dat nummer bij Hans de Boy terechtgekomen? Want hij had het ook zelf op zijn repertoire staan.
Via zijn muziekuitgever.
Ja.
Hij heeft het opgenomen voor een plaat. Bleef op de plank liggen, want het paste eigenlijk niet in op de plaat. En toen belde zijn muziekuitgever op van, mag ik het gebruiken? Want Hans de Boy staat hier in de studio en die wil wel iets met dat nummer.
En toen zei hij, doe maar.
Doe maar. En toen heb ik dus gehoord dat Boudewijn terugkwam uit Amerika op een bepaald moment. Want hij heeft ook nog eventjes in Amerika gewoond.
Ja, daar heeft hij ook nog een vriendin
en
gehad.
En dat hij dacht, wat hebben ze in hemelsnaam met mijn nummer gedaan? Want het was hij noemt het zelf... En ik citeer nu een vreemd soort raar huppelig nummer.
Ja, terwijl het een heel strak nummer was eigenlijk.
Ja, maar hij heeft het nooit kunnen waarderen.
Nee.
Ik weet nog wel dat ik kom uit de jaren 80 natuurlijk op een bepaalde manier. En je kon de radio niet aanzetten of Hans de Boy was dit aan het zingen.
Ja, het is een enorme
hit geweest.
Ja, zeker, zeker. Ook dus dankzij Boudewijn de Groot die zoveel heeft geschreven ook voor anderen. De samenwerking met Lennart Nijg liep op een gegeven moment ten einde. Want Lennart Nijg overleed.
Ja.
Dat moet voor Boudewijn iets geweest zijn. Dat zoveel indruk op moet hebben gemaakt. Dat hij denk ik wel een tijdje verslag geweest is.
Dat denk ik ook.
Ja.
Dat heb ik toevallig ook weer meegemaakt met Henny Vrienten die overleed. Mm-hmm. Daar zag ik ook gewoon echt dat... Dat zijn vriendschappen die gaan zo ver terug.
Mm-hmm.
Ja, en Lennart en Boudewijn, dat waren natuurlijk twee... hoe moet ik dat zeggen? De Lennart McCartney van de lage landen misschien wel.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
En dat is natuurlijk voor Boudewijn... die moest al enorm zeuren om teksten. En nu wist hij eigenlijk van... er liggen nog wat dingen, maar ik moet zelf aan de bak.
Ja.
En ik moet heel eerlijk zeggen dat hij dat ook best wel knap gedaan heeft uiteindelijk.
Ja, maar hij was op het moment dat Lennart Nijg overleed... was hij letterlijk en figuurlijk sprakeloos, hè? Heb ik begrepen.
Ja, en ik denk dat is natuurlijk gewoon een klap die je dan krijgt.
Mm-hmm.
Die wij zelf misschien ook wel kunnen voorstellen. Hè? Als iemand met wie je helemaal opgroeit en een goede vriend van je is in één keer weg is.
Ja.
Ja.
Heeft wel geleid tot een ode voor Lennart Nijg.
Ja.
Hoe zit dat precies?
Nou, de plaat Het Eiland in de Verte is eigenlijk een soort afscheidsgroet, vind ik zelf, aan Lennart.
Mm-hmm.
Met daarop ook zijn laatste teksten, waaronder het titelnummer zelf natuurlijk, Het Eiland in de Verte.
Ja, en dat nummer, dat is op een speciale manier ook ontstaan. Heb jij mij verteld. Met bijna de hele bezetting van Doe Maar. Hoe is dat gekomen?
Dat is eigenlijk zo gekomen dat Ernst Jans was al producer van de plaat.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, Henny Vrienten was natuurlijk sowieso een hele goede vriend van allemaal daar.
Okay.
En ook Jan Hendricks, de gitarist van Doe Maar, speelde al mee op die plaat. Dus ja, dat was natuurlijk eigenlijk 1 en 1 en 1 is 3. En voor je het weet heb je dus eigenlijk heel Doe Maar als begeleidingsband.
Ja, zo.
Ik vind dat zelf echt een prachtig zwevend eil. Nummer, dat Eiland in de Verte. En ik ben natuurlijk ook Lennart-fan.
Ja.
En dat typeert ook zo wie Lennart was. Mm-hmm. Weet je, eigenlijk altijd geloven dat er in de verte, daar ligt het geluk.
Mm.
Maar het geluk eigenlijk ook weer zelden oprapen op het moment zelf. Dus
dat er is.
Prachtige tekst.
Eiland in de Verte.
Het eiland in de verte, waar ik zo menig keer ten anker ben gekomen, beschut voor de woedende zee. Ik zie de hoge duinen, het vuur daarbovenuit. Ik weet, daar is de haven, de luwte van de reen. Ik weet, ik kan niet anders, de reis gaat eens voorbij. Maar alles wordt zo donker, wat helder was voor mij. Toch lijkt het uren later, of ik de stormwind door. Nog steeds verwaaide stemmen van vroeger eiland hoor. Het eiland in de verte, waar ik beschut tegen de wind. Kom hier, kom in mijn armen, een veilige haven vind. Maar nee, ik kan niet anders, ik heb de stem gehoord. Oh nee, ik kan niet anders, de steven naar de noord. Naar waar de storm de gronden in witte waanzin slaat. Ik kan niet anders verder, het gaat zoals het gaat. Het eiland in de verte, waar ik zo menig keer ten anker ben gekomen, ik kom er nimmer meer.
Eiland in de verte met eigenlijk alleen maar goede Nederlandse muzikanten en tekstschrijvers. Lennart Nijg, Boudewijn de Groot, Henny Vrienden, Ernst Jans, Jan Hendricks. Hoe krijg je zoveel talent bij elkaar in één studio, hè?
Dream team.
Nee. Ja, dat kun je wel zeggen. We praten met Peter Voskuil over het boek Boudewijn de Groot, het oeuvreboek, met een toelichting op al zijn teksten. Peter heeft... hoeveel uur heb je met Boudewijn gezeten?
Ik durf het niet te zeggen, maar het zijn er vele tientallen, misschien wel honderden.
En dronken jullie dan alleen koffie?
Ja.
Oh, dat valt er dan tegen. Ik denk af en toe een glaasje wijn erbij misschien.
Nee.
Nee.
Nee, echt gewoon koffie drinken en luisteren.
Ja, en was dat lastig om de verhalen achter de liedjes uit hem los te krijgen? Of praat hij daar heel makkelijk over?
Helemaal niet. Oh. Dat is echt gewoon... ik heb ontdekt dat Boudewijn ook best wel sentimenteel aangelegd is. Mm-hmm. Dus die denkt ook na over vroeger, vindt het leuk om over vroeger mm-hmm. te praten. Wat natuurlijk ideaal is met een heel groot deel van dit boek, is dat het als iets 30, 40 jaar geleden is, dan kunnen mensen er altijd heel goed op terugkijken als mm-hmm. je ze interviewt. Dus die hebben zich ook echt wel een mening vaak eventjes door de tijd heen kunnen ze kijken van wat heb ik nou wel en niet goed gedaan. En wat dat betreft vond ik ook heel erg leuk om te merken dat Boudewijn ook de eerste is om toe te geven van dat had ik beter niet kunnen doen.
Ah ja.
Of bepaalde nummers niet eens meer terug kan horen. Dat
is dat zo, ja?
Zet af, weet je.
Ja, welke nummers zijn dat bijvoorbeeld?
Op Voor de Overlevende staat het lied Ken je dat land?
Ja.
Nou, daar ging echt gelijk de naald van de plaat.
Oh, okay. Dat wil je niet meer horen.
Nee, nee. Dat is gewoon...
Ben je er ook achter gekomen wat hij zelf een van zijn hoogtepunten van zijn oeuvre vindt?
Ja, dat verschilt natuurlijk per keer. denk ik. Want wat ik wel heel leuk vond is, wij draaiden natuurlijk Testament in het eerste uur.
Ja.
En daarvan zei hij echt volmondig van, nou ja, we waren allemaal in topvorm bij dit nummer. En waarschijnlijk word ik hier, hè, want dat is de ellende. Elke artiest wordt
herkend aan een nummer.
Platgeslagen tot twee of drie nummers. En hij snapt ook wel dat Testament gaat worden, mocht hij ooit zijn hoofd neerleggen.
Ja.
En dat vindt hij dus, hij zei tegen mij ook, van, dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Het is helemaal niet erg om dat soort nummers herinnerd te worden.
Nee. Nu is het zo dat qua terugkijken op zijn leven, over zijn moeder heeft hij al in veel eerder stadium nummers geschreven. Pas veel later is hij ook begonnen aan een nummer wat veel meer terugsloeg op zijn vader. Dat is het nummer Anamorfose, waarvan niemand begrijpt in eerste instantie wat dat precies betekent. Dus dat zet je al aan denken natuurlijk. Wat betekent het eigenlijk precies, Anamorfose?
Ja, ik vind het gewoon een geweldig nummer. Het leuke van Boudewijn's repertoire vind ik ook dat er altijd ontzettend over nagedacht is. Boudewijn die doet nooit zomaar iets.
Nee.
En ik geloof dat hij hier wel 2 jaar aan gewerkt heeft. Nog voordat hij maar in de studio verscheen. Hè,
hij heeft er zelfs zanglessen nog voor genomen, toch? Extra.
Van alles. Het is echt, hij is gewoon echt bezig geweest. En het was ploeteren. Maar hij heeft eigenlijk ook wel een soort, monument voor zijn vader op willen richten.
Mm-hmm. Ja.
En het is zo emotioneel dit.
Ja, ik begrijp alleen de titel Anamorfose voor degene die niet weten wat het betekent. Wat is een anamorfose?
Nou ja, je hebt dat in sommige schilderijen. Dat je kijkt ernaar, je denkt, dit is het schilderij. Maar als je dan in een bepaalde hoek gaat staan, dan zie je in één keer dat er nog een andere beeld in het schilderij verborgen is.
Dus
bijvoorbeeld dat je dan ineens een doodshoofd ziet als je in een bepaalde hoek kijkt.
Staat.
En dat noemen ze een anamorfose.
En dat heeft hij met zijn vader.
Wat bedoeld is, dat je daar op meerdere manieren naar kan kijken.
Ja. Dit is ook wel een van de hoogtepunten uit de wat latere carrière van Boudewijn de Groot, denk ik.
Ik vind eigenlijk de latere carrière, ik spreek heel veel fans. Hè, fans hebben toch snel de neiging om te zeggen, ja, die eerste periode met Lennart, dat was het toch wel. Nou, niemand kan ontkennen natuurlijk, dat is echt gewoon een geweldige periode.
Ja.
Maar ik vind het zo jammer dat mensen eigenlijk, dan spreek ik ze en hebben ze vaak de platen van nu niet eens gehoord.
Dat is jammer.
En eigenlijk vind ik dat Boudewijn zich constant op een bepaald niveau beweegt.
Ja.
Dus ik vind die latere platen, zou ik zeggen,
ga luisteren
en
mensen.
Draai ze. Maar mensen luisteren niet meer naar platen. Vroeger was het natuurlijk zo, als de nieuwe van iemand uitkwam,
dan ging je naar de
dan lagen we met z'n allen, nou laatst met de Stones nog, maar lagen met z'n allen te wachten van, wat is dat voor plaat?
En dan ging je naar de platenzaak. Ja. En dan zet je van die koptelefoontjes op je hoofd. En dan ging je eerst een hele LP-kant afluisteren.
En jij doet echt fantastisch werk. Want wanneer hoor je nou gewoon nog zo'n nummer van zo'n latere plaat van Boudewijn op de radio?
Nou, ik mag ze
ook veel te weinig.
Ja, ik mag ze graag horen. We gaan luisteren naar Anamorfose van Boudewijn de Groot.
Blijf niet verborgen in de spiegel van de tijd. Kom nader. Ik ben het zicht op wie je was die jaren kwijt. Kom nader, aarzel niet, kom nader. Wie gevangen zit weet van geen horizon. Maar wie gestorven is weet van geen keten. Kom nader. In dit huis met zwarte trappen, naar waar geen kamer zich bevindt, waar ik op de zolder van mijn jeugd nog altijd rondwaal als een kind. Geef jij niet thuis. Het zijn de straten van de stad, waarin jij wel een kamer had. geen eigen huis. Ik kijk en luister in de stilte van de tijd. Kom nader. Vaag en vervormd in je verborgenheid. Kom nader, aarzel niet. Kom nader. Er staat niet wie er staat, zeg jij. Maar wat ik hoor is... Help me vergeten. Kom nader. Alles is anders dan ik ooit dacht. Terwijl de stem waarop ik wacht zich schuilhoudt in de schemer. Wat ik zie en hoor is steeds iets anders dan wat ik eens verloor. Is dit de aarde of de hemel? Het beeld verspringt, de stem vervormt. Wat blijft, is altijd weer het kader. Sta niet verborgen in de schaduw van de tijd. Kom nader, aarzel niet. Kom nader. Je was mijn vader.
Ja, als je zo nummers voor je vader kunt schrijven... dan moet je een groot muzikant en tekstschrijver zijn. En dat is natuurlijk Boudewijn de Groot. We praten 2 uur lang over hem. En dat doen we met Peter Voskuil... die een enorm dik boek heeft geschreven over het leven van Boudewijn de Groot. Maar dan vooral over de achtergrond van al zijn nummers. En dat zijn er nogal wat. We hebben, Peter, het gehad over muzikanten waar hij voor geschreven heeft. We hebben het gehad over zijn eigen carrière. We hebben het gehad over Lennart Nijg. En dan komen we op een bepaalde fase in zijn leven... Dat hij ook gaat samenwerken weer met mensen uit de muziek... die ook al jarenlang meelopen, Henny Vriend en George Kooijmans. Hoe is dat samenwerkingsverband ontstaan?
Ik heb begrepen tijdens een feestje, een Golden Earring feestje eigenlijk... in ieder geval de drummer van de Golden Earring...
César Zuiderwijk.
César Zuiderwijk,
ja.
Ik zou het bijna vergeten. Die was jarig en toen hebben ze spontaan wat gespeeld op ergens op een podium. En dat voelde zo goed dat daaruit is de Vreemde Kostgangers ontstaan.
Ja,
dat is uiteindelijk wel een heel vrolijk hoofdstuk.
Ja, dat kun je wel zeggen.
Is in Boudewijns carrière.
Ja, toen ik het voor de eerste keer hoorde dat zij samen gingen werken... was ik eigenlijk wel verbaasd, want het is niet zo'n heel voor de hand liggend trio, toch?
Nou ja, mij is in ieder geval wel duidelijk geworden dat Henny en Boudewijn echt heel ver teruggaan.
Mm-hmm.
Die kwamen al bij elkaar op bezoek begin jaren 70.
Mm-hmm.
En César is volgens mij ook
George.
Altijd... George, sorry. Nou ga ik echt alles door elkaar halen.
Ja, we naderen het eind van de 2 uur. Hè,
ja. Nou, gelukkig ben jij nog scherp.
Ja.
George die is ook, was ook altijd wel van bekend... dat hij een enorme fan van Boudewijn was. En andersom ook.
Ja.
Dus dan is,
het is wel
zo'n groep snel gevormd.
Ja,
voor Boudewijn kwam dat ook eigenlijk heerlijk op tijd. Want die ging ook steeds moeilijker zijn solo optredens. Daar kreeg hij het moeilijk mee.
Ja.
Hij heeft ook zoveel tours gedaan en kreeg op een gegeven moment ook moeite om repertoire. Dat hij dacht van ja, ik heb al die liedjes al zo vaak gespeeld. Moet ik dat nou allemaal nog weer een keer gaan doen?
Even tijd voor wat anders.
Ja, en dat was natuurlijk heerlijk. Want hier was hij eigenlijk de last van die voorstelling werd al snel door 3.
Ja, dat is ook weer waar.
Gedeeld. Ja. Dus in principe was dat natuurlijk ideaal.
En het merkwaardige en vervelende is eigenlijk dat Boudewijn is eigenlijk de last man standing van dat trio. Ja. En die vriend overleden, Josh Kooijmans Ales.
Heel treurig.
Ja, toch?
Ja, vind ik wel.
Ja, ik denk dat Boudewijn daar ook wel treurig over is. Want ik denk dat hij misschien nog wel langer met dit trio door had willen gaan.
Zeker weten.
Ja.
Dus dat is, niet alles kan goed eindigen natuurlijk, helaas.
Helaas. We gaan luisteren naar Ik speel gitaar. Wat eigenlijk het motto is van Boudewijn de Groot vanaf het begin van zijn carrière. En het opmerkelijke van dit nummer is dat we ook eigenlijk de laatste gitaarsolo horen die ooit is opgenomen van Josh Kooijmans.
Het is dag en alle mensen werken, behalve ik speel gitaar. Het is dag en alle mensen werken, behalve ik speel gitaar. Morgen is het zaterdag, dan zullen ze niet bellen. Morgen is het zaterdag, dan zijn ze goddank dicht. Op een dag dan sta ik op en zal het ze vertellen. Maar laat me nu maar spelen tot aan het schemerlicht. Het is nacht en alle mensen slapen, behalve ik speel gitaar. Het is nacht en alle mensen slapen, behalve ik speel gitaar. Morgen is het zaterdag, dan zullen ze niet bellen. Morgen is het zaterdag, dan zijn ze goddank dicht. Maar op een dag, dan sta ik op en zal het ze vertellen. Maar laat me nu maar spelen, tot aan het ochtendlicht. Zacht speel ik akkoorden, die ik nooit zo heb gebruikt. Zacht zing ik woorden die ik nooit zo heb gebruikt. Woorden en akkoorden die ik nooit zo heb gebruikt.
De Vreemde Kostgangers met Ik speel gitaar. Met dus Boudewijn de Groot, Henny Vrienten en Josh Kooijmans. En dat doen we allemaal omdat we het al 2 uur lang hebben over het oeuvreboek van Boudewijn de Groot van Peter Voskuil. Peter, als je je eigen boek in de winkel ziet liggen, En dat is vrij verkrijgbaar overal. Wat denk je dan?
Oh, ik ben daar best wel trots op eigenlijk. Ja. Dat was in Amsterdam bij Atheneum liep ik langs. Ja. En hadden ze een hele etalage ingericht. Met alleen maar die boeken op een rijtje.
Ja,
ja, dat is heerlijk. Ja. Als auteur is dat heerlijk.
Ja.
Sowieso is het best wel dankbaar werk. Want als wij dus ergens bijvoorbeeld een avondje het boek promoten of praten. Of ook hier. Boudewijn trekt altijd volle zalen. Mm-hmm. Heeft altijd de interesse. Dus het is hartstikke leuk om zoveel aandacht te krijgen voor een boek.
En krijg je ook veel reacties van mensen? Wat zijn dat dan voor reacties?
Je krijgt allerlei soorten reacties.
Ja, vertel er eens een paar. Zeggen mensen.
Ik spreek mensen die vragen, ja, kan Boudewijn niet even opkomen treden?
Oh ja.
Nou ja, dat is natuurlijk out of the question. Dat doet hij niet meer. Dan dat ik dat wel eventjes regel.
Ja.
Wat krijg je nog meer? Er zijn allerlei fans die mij dus echt bedanken van wat fantastisch dat je dat gedaan hebt. En het leuke is dat die tot in Vlaanderen aan toe daar vandaan komen.
Speciaal om te horen over het boek.
Ja, okay. Dus die zitten 4,5 uur in de auto heen en 4,5 uur terug.
Zo.
Om dan Boudewijn een uurtje te horen praten over zijn carrière.
Ja, waanzinnig toch eigenlijk?
Ja, dat is heel bijzonder. Ja. En dat is natuurlijk. Je komt er ook achter dat Boudewijn heeft een soort stille populariteit. Mm-hmm. Je hoort, af en toe is hij weg en dan hoor je niks over. Maar als er iets van hem verschijnt of als hij iets doet, dan is er toch altijd wel weer veel belangstelling voor.
Ja, want zoals bij zijn laatste album Windveren, dat is dat wordt overal dan weer opgepikt.
Ja, en terecht. Maar ik vind dat ook echt een prachtig album.
Ja.
Maar ja, hij heeft ook een bepaalde status natuurlijk, dat de interesse ook al wat groter is dan mijn gemiddelde artiest.
Wat denk jij? Hoeveel albums zou hij nog maken? Of is hij er wel klaar mee nu?
Als hij in het huidige tempo doorgaat, het is dus een gigantische sprint die hij natuurlijk momenteel neemt met allerlei albums. Hè. Een kinder-cd, een boek met cd voor kinderen, De Vreemde Kostgangers, een soloplaat.
Ja. Dus,
ja, ik schat hem in op 3 platen.
Nog 3 platen? Ja.
Minimaal.
En heeft hij er nog net zoveel plezier in als vroeger?
Ik heb het gevoel van wel. Ik heb ook wel het gevoel dat het echt uit zijn binnenste komt.
Mm-hmm.
Om muziek te willen maken. Ik denk wel dat wij eventjes moeten wachten op een nieuwe solo plaat. Dat zal wel even duren.
Denk je? Ja, misschien heeft hij wel even.
Ik denk dat de volgende plaat wordt denk ik een vervolg op dat kinderboek.
Oh, okay.
Weer een cd.
Ja. En dan pas komt er weer een solo LP. Hij wordt ook bijna 80 al. Hè?
Ja, ongelooflijk.
Ja. Het mooie is dat je maakt zo'n man zijn hele carrière mee door eigenlijk. En dat is mooi om hem dan te kunnen blijven volgen en hem ook te zien ontwikkelen.
Dat vind ik dus het hele leuke. Dat je dus ook gewoon... Die liedjes hebben allemaal iets universeels.
Ja.
Dus je kan het op jezelf betrekken. Maar je ziet ook gewoon iemand ouder worden. Het zijn een soort... ik noem dat altijd dagboeken, die platen. Je leeft ook mee met hem als het ware.
Ja, nou, we zijn blij dat we de afgelopen 2 uur met jou hebben kunnen meeleven. Met al die mooie verhalen over Boudewijn de Groot. Het oeuvreboek van Boudewijn de Groot ligt overal in de boekhandel. En ik zou zeggen, een prachtig mooi cadeau om geschenk te geven met Kerst of Sinterklaas, zou ik zo maar zeggen. Want daar maak je vast heel veel mensen blij mee. Dankjewel, Peter Voskuil.
Heel graag.
En... we sluiten af met een nummer wat onlosmakelijk verbonden is met Boudewijn de Groot en de omgeving waar hij opgroeide. Haarlem, Heemstede, die omgeving. We gaan luisteren naar Het Spaarne.
Het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt voorbij, voorbij de stad. Waar niets meer wordt geladen. Er liggen voor de waag geen schepen meer. Ze varen door, want de boulders en de kade hebben plaats gemaakt voor het verkeer. En het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt voorbij, zoals het steeds voorbij zal blijven stromen. Het water gaat, wat blijft is de rivier. En wat er ook voor andere tijden komen, hij stroomt voorbij en blijft toch altijd hier. Het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt voorbij. Het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt voorbij. Het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt voorbij, voorbij de brug, voorbij de laatste huizen, voorbij de werven en het stoomgemaal. Het Spaarne stroomt, maar niet voorbij de sluizen, het eindigt naamloos in een zijkanaal.
Het was zeker gezellig. Twee uur lang praten we met Peter Voskuil over het werk van Boudewijn de Groot. Straks na zevenen de NH Radio Muziekmix. En morgenochtend om 8:00 zit Nicola Ruijs weer voor je klaar met de agenda. En tussen 10 en 12 ben ik er weer met tekst en uitleg, de liedjes. Ik wens je nog een heel gezellige zaterdagavond.
Was een NH podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.